Goedenavond, fijn om u hier aan te treffen en samen te aanbidden. We willen met elkaar lezen uit Handelingen hoofdstuk 1. Het is al even genoemd vanavond. We lezen met elkaar over de hemelvaart van de Heer Jezus in Handelingen 1, vers 1 tot en met 11. Handelingen 1 vanaf vers 1 en ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Handelingen 1 vanaf vers 1. Daar schrijft Lucas en hij begint met een referentie aan het Lucas-evangelie. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond. Met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult kracht ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Tot zover. Het is vandaag Hemelvaartsdag en dat is al heel mooi naar voren gekomen in de liederen en ook in de inleiding op de liederen. En het is een heel geweldig feest. Ik had het er even over met Johannes toen we net bij elkaar waren voor deze dienst. Het wordt ook wel eens het vergeten feest van de kerk genoemd, want er zijn heel veel kerken die niet eens samenkomen op Hemelvaartsdag. Omdat ze zoiets hebben, nou ja, dat is niet zo belangrijk, maar het is eigenlijk wel een heel belangrijk feest. Want ik heb wel eens iemand horen zeggen dat als je de boodschap van de hele Bijbel in één zin zou moeten samenvatten, wat zou je dan zeggen? En toen was het antwoord, de Heer regeert. Dat is heel kernachtig wat de Bijbel zegt. Er is er maar één die op de troon zit. Er is er maar één die almachtig is. Er is er maar één die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. En dat is de Heere. En dat Jezus is verhoogd, dat hij is verheerlijkt, dat hij plaats heeft genomen aan de rechterhand van zijn Vader, dat zegt ons dat hij regeert. Hij zit op de troon. God de Zoon is mens geworden, maar deze mens is uit de dood opgestaan en hij is naar de hemel gevaren en hij is de koning. Hij is de koning van Israël, maar hij is ook koning over alle koningen van deze wereld. En hij is ook de komende koning. En dat is heel goed nieuws. En daar mogen we ons in verblijden. Te midden van alles wat er gebeurt, te midden van alle hectiek in ons eigen leven, te midden van alle veranderingen in ons leven. Het leven is ontzettend veranderlijk. Wij zijn veranderlijk. Onze omstandigheden veranderen. De situatie in de wereld verandert. Elke keer dienen zich weer nieuwe dingen aan die ons shockeren. Maar dwars door de tijd heen. Hij is de koning der eeuwen. Hij is de onveranderlijke. En God heeft zijn Zoon Jezus Christus verheerlijkt. En dat is voor ons een rustpunt. Dat is voor ons de rots van ons behoud. Dat niet Satan regeert, maar dat Jezus Christus regeert. En dat daarom ons leven is in zijn handen. Dus wij zijn ook veilig in zijn handen. Paulus zegt in Efeze 1 ook dat wij in hem gezegend zijn. Ik zal het er even bij halen. Het staat in Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Dus wij zijn in Christus. En wij zijn in Christus al in de hemelse gewesten ook geplaatst. Je zou kunnen zeggen, wij zijn nu al in zekere zin in Christus in de hemel. Het hemelleven is voor ons ook al begonnen, nu we in Christus zijn. Want wij zijn met Christus ook opgestaan uit de dood. En met Christus zijn wij ook in zekere zin geplaatst al in de hemel. We zijn in de hemelse gewesten, in Christus, gezegend met allerlei geestelijke zegen. Ik heb dominee Arie van der Veer wel eens een gelijkenis horen maken daarover. Dat stel je voor dat je zit in een trein. Ik ben net terug uit Israël. Ik heb in Israël ook met de trein gereisd. En op een gegeven moment was die trein onder de grond. Gewoon ondergronds. En op een gegeven moment kwam die weer boven de grond. En er is een moment als je in een trein zit die bezig is bovengronds te komen, dat de locomotief vooraan al boven de grond is, maar dat de wagons daarachter nog onder de grond zijn. En ja, zit je dan in een trein die onder de grond zit of die boven de grond zit? Ja, je zit natuurlijk zelf nog onder de grond, maar omdat die locomotief al boven de grond is, weet je zeker dat het slechts een mum van tijd is voordat je zelf ook boven de grond zal zijn. Dat je weer helemaal in het licht zal zijn. En zo zijn we in Christus. We zijn nog hier op aarde. We zijn nog in het leven zoals we het nu kennen. We zijn nog in de sterfelijkheid. We zijn nog in een leven waarin we aangevochten worden en waarin we verdrukking lijden. Maar te midden van alle verdrukking die u en ik nog lijden, te midden van alles wat nog moeilijk is en pijn doet en ons verdriet doet en wat onze aanvechtingen zijn, zijn we als het ware in die trein die nog onder de grond zit. Maar de locomotief is al boven de grond. We zijn in Christus. Het is een eenvoudige vergelijking, maar het maakt ons iets duidelijk. We zijn in Christus. En onze toekomstige verheerlijking is verzekerd. Dat bedoelt Paulus ook in Romeinen 8. Die hij heeft geroepen, heeft hij ook gerechtvaardigd. Hoe staat het er ook weer? Die hij heeft geroepen, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. Nou, we zijn nog niet volledig verheerlijkt. We zijn nog niet letterlijk verheerlijkt. We zijn nog niet werkelijk verheerlijkt. We zijn nog niet in dat verheerlijkte lichaam dat we straks zullen hebben. Maar Paulus gebruikt toch de voltooid verleden tijd. Hij zegt, die hij heeft geroepen heeft hij gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd heeft hij verheerlijkt. Met andere woorden, we zijn nu al verheerlijkt. Omdat onze daadwerkelijke verheerlijking, dat we daadwerkelijk volledig verlost zullen zijn van alles wat nog moeilijk is en van de aanwezigheid van de zonde. En dat ook deze wereld bevrijd zal worden, dat is zo zeker dat we al kunnen zeggen dat we verheerlijkt zijn. Nou, ik wil eigenlijk ook de aandacht vestigen op de Heer Jezus Christus en dan ook een verband leggen met onszelf als lichaam van Christus, maar ook met Israël. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik vanavond met u wil doen. We kijken naar Jezus en dan kijken we naar onszelf die in hem zijn en hij is in ons. We kijken naar onszelf als lichaam van Christus. Maar Israël komt ook voorbij in dit gedeelte. En eigenlijk geldt hetzelfde, of in zekere zin geldt het principe wat ik wil duidelijk maken ook voor Israël. Nou, wat ik zo bemoedigend vind is dit. Jezus is verschrikkelijk behandeld. Hij is vroegtijdig tot zijn einde gekomen. Hij was een jonge man van begin 30. Als iemand sterft terwijl hij begin 30 is, dan is er ongelooflijk verdriet. Dat is niet de bedoeling om zo jong te sterven. Hij is bovendien niet gestorven door een ongeluk of een ziekte, maar hij is gestorven omdat hij vals werd beschuldigd. Hij is gestorven omdat sommige mensen jaloers op hem waren en meenden dat hij des doods schuldig was. En hij heeft een soort rechtszaak. Er kwam een soort rechtszaak, maar degene die hem uiteindelijk heeft veroordeeld tot de dood was zo laf als maar kan zijn. Hij verdiende helemaal niet de doodstraf. Hij is vals beschuldigd en heeft vals de doodstraf gekregen. Dat is groot onrecht. Dat is verschrikkelijk. Maar het heeft zo moeten zijn. Daar hebben we natuurlijk al zo vaak met elkaar over nagedacht. Over het lijden en sterven van Jezus. Maar Jezus is niet in het graf gebleven. Dit gedeelte gaat over dat hij is geleden heeft, maar dat hij is opgestaan uit de dood en zich levend aan de discipelen heeft vertoond. Met veel onmiskenbare bewijzen, zegt Lucas hier. Dus het geloof in Jezus als de opgestane Heer is niet een legende. Het is niet een fabeltje. Het is niet wishful thinking. Het is niet dat ze 50 jaar later dat sommige nazaten van de apostelen of zoiets hebben bedacht. Nou ja, laten we maar opschrijven dat hij is opgestaan uit de dood. Dat is onmogelijk. Er staat hier levende bewijzen. Lucas heeft het over bewijzen. De apostelen zijn van hem gaan getuigen omdat hij werkelijk aan hen verschenen is. Maar de man die zo vroeg tot zijn einde is gekomen, de man die zo heeft geleden, die aan het kruis is gestorven, die zoveel schande over zich heen heeft gekregen, hij is weer opgestaan en hij heeft de dood overwonnen. En hij is 40 dagen lang levend aan hen verschenen en daarna is hij verheerlijkt. Hij is verheerlijkt. Jezus is door lijden heen tot verheerlijking gekomen. En dat is goed nieuws. Dat betekent dat het kwaad niet heeft overwonnen. Dat betekent dat Satan niet heeft overwonnen. Dat betekent dat de dood niet het laatste woord heeft. Maar dat Jezus Christus zonde, Satan en dood heeft overwonnen. En dat het door het lijden heen is dat hij tot verheerlijking is gekomen. En ik geloof dat dat ook een patroon is voor de kerk. Voor zijn lichaam. Laat me u iets voorlezen. Een bericht dat ik afgelopen zaterdag kreeg. Het is vandaag donderdag. En ik ben ook best wel nauw betrokken. Eigenlijk neemt die betrokkenheid ook toe bij broeders en zusters in India. En een paar maanden geleden ben ik opgeschrikt door het door de moord op een voorganger. Ik heb er ook in de laatste nieuwsbrief over geschreven. Een voorganger van ook begin 30. Een voorganger van 32 jaar oud. Die zomaar door militante hindoes om het leven is gebracht. En hij was een van de afgestudeerden van de school waar ik elk jaar kom. En waar wij mee samenwerken om die afgestudeerden uit te zenden om gemeentes te gaan stichten in Noord-India. En nu kwam er zaterdag dit bericht. De voorganger, ik vertaal het even vanuit het Engels. Hij schrijft, er is iets ergs gebeurd in onze kerk. 2 jaar geleden heeft broeder Kosha, 22 jaar oud, samen met zijn vrouw, heeft hij Christus als zijn redder aangenomen. Dus 2 jaar geleden zijn deze broeder en zijn vrouw tot Jezus gekomen. Vanwege vervolging werden hij en zijn vrouw voortdurend onder druk gezet, een paar maanden lang al, om Christus te verlaten, om zijn geloof in Jezus te verloochenen. Maar hij en zijn vrouw weigerden om het geloof in de Heer los te laten. Helaas, vandaag zijn er ongeveer 15 mannen gekomen en die hebben onze broeder Kosha vermoord. Ze hebben hem meerdere keren doorstoken met een mes en met een bijl. Nadat ze hem hebben gedood, stopten ze niet, maar ze zoeken nu nog, dat schrijft deze broeder op dezelfde dag dat het is gebeurd, de voorganger van deze gemeente waar deze broeder ook bij hoorde. Ze zijn nu op zoek naar een andere gelovige die van hetzelfde dorp is en die ook Jezus heeft aanvaard. De politie is erbij, maar het nieuws verspreidt zich nu en ze verdraaien de waarheid door te zeggen dat dit een familiefeute is geweest. Maar dat is helemaal niet waar. Die man is alleen maar vermoord omdat hij in Jezus geloofde. We doen ons best om gerechtigheid te krijgen voor broeder Kosha. Maar vanwege dit gebeuren, vanwege deze moord, is er veel angst onder de christenen hier. De vervolging van christenen in Bastar, dat is die regio waar zij wonen, wordt niet minder, maar wordt steeds meer. Alsjeblieft, herinner ons in jullie gebeden. En dat is de kerk waar wij bij horen. De vervolging in India neemt schrikbarend toe. Ook Open Doors die bericht daarover. Ik weet niet of u de berichten van Open Doors leest, maar het aantal mensen die gewoon vermoord worden in India, dat neemt echt toe. Maar tegelijkertijd, en dat is ook waarom ik het vertel, zien we ook dat de heerlijkheid toeneemt. We zien ook dat hetzelfde principe wat ik net heb geduid over Jezus. Lijden, onrecht, vroegtijdig sterven, moord, dingen waar je heel erg boos over wordt, dingen waar je hart van breekt, waardoor je denkt, waar gaat het naartoe? Het loopt uit de hand. Maar bij Jezus zien we dat het kwaad niet het laatste woord heeft en dat Satan niet het laatste woord heeft. En dat is ook niet zo ten aanzien van de kerk in India. Want ik kom daar nu al vanaf 2017, in principe elk jaar. En ik heb contact met de directeur van die school in Delhi. En hij is een belangrijke persoon in de kerk in India. Dat wil zeggen, er zijn nog steeds heel veel christenen in India. Want 1% is 13 miljoen en er zijn ongeveer 2-3% van de bevolking in India is toch nog christen. Een hele kleine minderheid. Dan heb je het nog steeds over waarschijnlijk wel 40 miljoen christenen. Dat is heel veel. Er zijn heel veel mensen. En hij is de voorzitter van de Evangelische Alliantie van India. En hij vertelde mij van ik ben op mijn 14e tot geloof gekomen. Ik ben nu in de 70. Hij is begin 70, deze broeder. En ik zat met hem te praten de laatste keer dat ik daar was. En we hebben het ook gehad over de toegenomen vervolging. Maar hij zegt, er is wel iets heel bijzonders gaande. Want hij zegt, wat er nu gebeurt, hoeveel mensen er tot Jezus komen. Hoeveel broeders erop uitgaan om een gemeente te stichten met gevaar voor eigen leven. En het lukt ze. Hij zei zelfs tegen mij, er is er geen één die wij uitzenden die het niet lukt om een gemeente te stichten. Het lukt ze allemaal om een gemeente te stichten. Overal komen hindoes tot geloof. Hij zei tegen mij, ik heb dat in mijn hele leven, terwijl ik op mijn 14e christen ben geworden. En nu is hij in de 70. Hij zegt, ik heb het mijn hele leven nog nooit meegemaakt. Het is Gods tijd voor India. En dat is natuurlijk door de eeuwen heen zo geweest. Dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk is geweest. En ik wil het gewoon noemen als een bemoediging. Dat wij worden niet fysiek vervolgd. Maar wij worden wel steeds meer ideologisch vervolgd, ook in Nederland. Het klimaat wordt wel grimmiger. De vrijheden, ook voor christelijk onderwijs bijvoorbeeld. En de vrijheid om bepaalde dingen te zeggen waar wij van overtuigd zijn dat Gods woord dat leert, die neemt wel af. En we leven in een tijd van secularisatie. En we leven in een tijd waarin er kwaad van ons wordt gesproken. En waarin we beschuldigd worden van bepaalde dingen. En wij horen ook bij een leidende kerk. Maar dat hoort er ook bij. Paulus zegt dat de Heer Jezus heeft gezegd, in de wereld leidt gij verdrukking. In de wereld leiden we verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat zei de Heer. Hetzelfde principe. Jezus heeft verdrukking geleden in dit leven. De kerk van India leidt verdrukking. De kerk van Nigeria leidt verdrukking. Afgelopen kerst zijn er in Nigeria, ik geloof 160 christenen in 1 of 2 dagen tijd vermoord. Met kerst, tijdens het kerstfeest. Er worden elk jaar in Nigeria duizenden christenen vermoord. Afgelopen jaar zijn er meer dan 3000 christenen vermoord in Nigeria. Dat is het land waar de meeste christenen vermoord worden. Van de hele wereld in de afgelopen jaren. En bij die kerk horen wij. Maar kijk naar Handelingen 1. Er staat, nadat hij geleden heeft, heeft hij zich levend aan hen vertoond. Met veel onmiskenbare wijze. En na die 40 dagen is hij opgenomen in de hemel. En is hij verheerlijkt. En daar mogen we door bemoedigd worden. Ook in ons eigen persoonlijke leven. Ook voor ons geldt dat pijn vaak de deur is naar de hoop. Luister, onthoud die zinsnede. Pijn, de deur naar de hoop. God maakt het dal tot een deur der hoop. Het is een rode draad in het leven van Gods mannen en Gods vrouwen die we in de Bijbel tegenkomen. Het is een rode draad in het leven van de geschiedenis van Israël. Pijn en lijden. Israël is de leidende dienstknecht des Heren. Jezus is de leidende dienstknecht des Heren. En het lichaam van Christus, de gemeente, is de leidende dienstknecht des Heren. En u en ik lijden ook. En vul het maar in voor jezelf. Gewoon met alle moeite die we hebben. Maar de moeite zal niet de overhand krijgen. De verdrukking zal ons niet terneerslaan. Wij zijn in Christus veroordeeld tot de overwinning. Je kunt niet aan de overwinning ontsnappen. Het is onmogelijk om niet overwinnaar te zijn. Het is onmogelijk om ten onder te gaan in de strijd van het leven. Het is onmogelijk om verloren te gaan als je in Christus bent. Je bent veilig in zijn handen. Dat is de behoudenis in Christus. En zelfs als wij vroegtijdig tot ons einde komen, zoals onze broeder, hoe heet die, Kosha in India. Zelfs als ons dat zou overkomen. Zelfs als er een drama zou gebeuren in ons leven. Misschien is er wel een drama gebeurd in jouw leven. Of ben je zomaar iemand verloren. Maar weet je, ik ben ervan overtuigd dat wij mogen erop vertrouwen dat ons leven echt in zijn hand is. Ik heb een keer iemand horen zeggen, en ik wil het eigenlijk aan u voorleggen om u te vragen, gelooft u dat ook? Dat als wij zijn in Christus, hè, gezeten in de hemelse gewesten en gezegend met allerlei geestelijke zegen. Jezus zegt, niemand kan u uit mijn hand roven. Jezus zegt, de haren van je hoofd zijn geteld. Hij zegt, er is geen mus die van het dak valt buiten de Vader om. Dan durf ik te beweren dat het moment dat wij zullen overlijden en de manier waarop wij zullen overlijden, dat het in Gods hand is. En dat Hij onze Vader is. En we begrijpen soms niet waarom iemand vroegtijdig overlijdt. Maar we weten wel dat God regeert over ons leven en dat Hij goed is. En daar kunnen we het mee doen. En dan is het door het lijden heen dat we tot verheerlijking komen. Dat is de betekenis van hemelvaart. Het voorbeeld is Jezus. Maar we zijn in Christus. En dat is een geweldige bemoediging. Gods plan voor ons leven faalt niet. Hij leidt ons, hij houdt ons bij de hand. Hij is onze God, hij is vanaf het prilste begin heel intiem bij ons leven betrokken. En hij heeft ons lief en hij is goed voor ons. En de dingen lopen bij hem niet uit de hand. De dingen zijn bij hem nooit uit de hand gelopen. Ook niet ten aanzien van wat er is gebeurd in onze levens. Dat is de betekenis van de hemelvaart. In Christus doet hij ons altijd zegevieren. Wij zegevieren altijd in Christus Jezus. Dus focus daarop. Focus niet op de teleurstellingen. Focus niet op de verliezen. Focus niet op je moeilijke omstandigheden. Ga jezelf niet vergelijken met anderen. Ga niet kijken naar je eigen leven en naar het leven van anderen en dan denken van, wat stelt mijn leven nou voor? Of weet je, het gaat het niet om. Het gaat niet om ons succes. Het gaat niet om onze voorspoed. Het gaat niet om onze eer. Hoe ons leven zich ontwikkelt is niet het belangrijkste. En God ziet de dingen totaal anders dan dat wij ze zien. Wij hebben een bepaald waardesysteem op grond waarvan we oordelen, maar God ziet het vaak totaal anders. Kijk niet naar die dingen die jou te neerslaan, maar kijk naar de Heer Jezus en jouw positie in Hem en dat jij mag delen in de overwinning die Hij heeft behaald. Dat is wat we vanavond door bemoedigd mogen worden. Trouwens, nog één ding wat ik hierbij kan plaatsen. Er staat hier, jullie zullen kracht ontvangen. Er staat in Handelingen 1 vers 2 staat dat hij in die 40 dagen aan de apostelen zijn opdrachten heeft gegeven. Dat wil zeggen, hier is een verwijzing ook naar de opdracht om te gaan getuigen. En om niet alleen voor de Joden getuigen te zijn, ze waren zelf Joden. Niet alleen in Jeruzalem en Judea, maar ook in Samaria. En ook tot aan de uiterste van de aarde. Niet alleen de Joden, maar ook de Samaritanen en de heidenen. En daarvoor ontvingen ze ook de Heilige Geest. Hè? Over 10 dagen is het Pinksteren. En ze ontvingen de Heilige Geest om getuige te zijn van Christus, van de Christus. Maar wist u dat het Griekse woord voor getuige is het woord martyres? En daar komt het woord martelaar ook vandaan. Dus jullie zullen mijn getuigen zijn. Maar dat zal wel ook verdrukking met zich meebrengen. Jullie zullen mijn getuigen zijn, maar inderdaad, de meeste van de apostelen die deze opdracht van de Heer hebben gekregen, en die vervuld zijn met de Heilige Geest, en die geweldige opwekking die heeft plaatsgevonden, waar we over lezen in de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen. Een hemel op aarde. De gemeente die een tempel wordt van de Heilige Geest. Kracht om te spreken, kracht om wonderen en tekenen te verrichten. Geweldige heerlijkheid. De heerlijkheid van Jezus geopenbaard. Maar tegelijkertijd zijn bijna alle apostelen ook letterlijk martelaar geworden. Zijn bijna allemaal. Johannes uitgezonderd. Johannes is een oude man geworden, maar die heeft wel ook op Patmos gezeten. In de verdrukking op Patmos gezeten, weet u nog? Ook hij heeft geleden, maar de rest is allemaal vroegtijdig vermoord. Als getuigen, martelaren voor Jezus. Het trekt samen op. Het was een leidende kerk. Het was de kerk waarvan mannen, vrouwen en kinderen voor de leeuwen werden geworpen. En die door de Romeinen gigantisch vervolgd werden. Die vals beschuldigd werden van het aansteken van een brand in Rome die Nero waarschijnlijk zelf had aangestoken. Christenen werden verbrand terwijl ze gekruisigd waren in de achtertuin van de paleizen van Nero. En ga zo maar door. U kent de geschiedenis. Maar het is deze getuigende kerk. Het is deze leidende kerk. die de toenmalige wereld in enorm rap tempo heeft veroverd. De kracht van God is geopenbaard door de getuigen, de martyres heen. En dan spreekt de tekst niet alleen over de discipelen en over de apostelen, maar ik wil u ook wijzen, dat had ik gezegd, ten tweede ook op iets wat Israël betreft. Want als Jezus zich aan de discipelen openbaart, dan spreekt hij tot hen over het koninkrijk van God. Dat is waar Jezus altijd over sprak. We moeten eigenlijk voortdurend ook de vraag stellen, wat is het evangelie? Wat is nou ten diepste het evangelie? En dan denk ik dat we kunnen zien dat Jezus sprak over het evangelie van het koninkrijk. Hij sprak altijd over het koninkrijk. Dat is het goede nieuws. Hij zei ook, dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden als een getuigenis aan alle volkeren. En dan zal het einde komen, Matteüs 24. Dus het evangelie is het evangelie van het koninkrijk. Het goede nieuws is dat het koninkrijk gaat komen. Wij hebben daar vooral van gemaakt. Het goede nieuws is dat als je gelooft in Jezus, dat je dan mag weten dat je naar de hemel gaat. En ik wil dat niet ontkennen vanavond. En daar hebben we al over gehad met elkaar. En dat is al genoemd vanavond. En we komen hier ook de hemel tegen in Handelingen 1. Maar ik heb erover nagedacht. Vanmorgen nog, ik was vroeg wakker, want ik zit nog een beetje in een jetlag van mijn tijd in Israël. Ik ben net terug uit Israël. Dus ik was vanmorgen weer vroeg wakker. En ik heb opgezocht op de computer of ik een tekst kan vinden in het Nieuwe Testament die verband legt tussen geloof. Of die zegt geloof in de Heer Jezus en je zult naar de hemel gaan. En ik heb geen enkele tekst kunnen vinden. Als u een tekst weet waar verband wordt gelegd tussen geloof en naar de hemel gaan, dan wil ik u vragen om dat aan mij te noemen. Nogmaals, ik zeg niet dat het niet waar is. Maar er staat geloof en je zult behouden worden. Al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat hij die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Geloof en eeuwig leven wordt met elkaar in verband gebracht. Maar de vraag is, wat is dan behoudenis en wat is dan eeuwig leven? En wij maken daar vooral van, als je sterft ga je naar de hemel. En voor heel veel christenen is dat dan ook het eindstation. Zo van, je gaat of naar de hel of je gaat naar de hemel en that's it. En als je eenmaal in de hemel bent, dan ben je gelijk in de eeuwige staat, dan ben je gelijk uit de tijd. Dan ben je daar voor eeuwig en altijd. Maar die nadruk op de hemel is volgens mij niet wat het Bijbelse evangelie inhoudt. Nogmaals, begrijp me goed. Ik geloof met mijn hele hart dat als wij sterven in Christus, dat we in heerlijkheid zullen worden opgenomen. Dat we bij hem zullen zijn. Dat we dan verlost zullen zijn uit ons lijden. Over ons lijden heen zullen zijn. Overleden zullen zijn. En daar mogen we ook naar verlangen. Ik verlang er om heen te gaan en bij Christus te zijn. Maar het goede nieuws van Jezus en de apostelen gaat meer over de komst van het koninkrijk van God op aarde dan over de hemel. De apostelen getuigden van Jezus, Handelingen 4 vers 1. En ze staat niet getuigden, ze onderwezen het volk in Jezus het leven in de hemel. Maar ze onderwezen het volk, Handelingen 4 vers 2, in Jezus de opstanding uit de doden. Hoort u dat? Ze predikten Jezus en ze predikten de komst van zijn koninkrijk. Ze predikten dat hij weer gaat komen omdat hij de Messias van Israël is. En als hij weer gaat komen, dan gaat er een opstanding van doden plaatsvinden. En dat heeft allemaal te maken met de komst van het koninkrijk van God. Dat is het goede nieuws. Dus Jezus spreekt tot hen in die 40 dagen over het koninkrijk van God. En dan stellen zij tijdens die 40 dagen op een gegeven moment de vraag aan de Heer Jezus, ook nadat hij heeft gezegd van jullie zullen de Heilige Geest ontvangen. Dan stellen ze hem de vraag, vers 6, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dus, ik hoop dat u me kunt volgen. Jezus spreekt over het koninkrijk van God. Zij vragen naar het herstel van het koninkrijk van Israël. En dan is de reactie van Jezus op die vraag is natuurlijk veelzeggend. Want Jezus zegt dan niet, maar lieve broeders en zusters, ik heb jullie gesproken over het koninkrijk van God. En waarom beginnen jullie nou over het koninkrijk van Israël? Zo van, ik spreek jullie over de hemel en ik spreek jullie over het koninkrijk der hemelen. Zo van, je zult straks uit deze wereld zijn en dan zul je voor altijd in de hemel zijn en that's it. Dus helemaal niks meer van Israël. Zo reageert Jezus niet. Hij zegt niet, zet Israël uit je hoofd. Hij zegt niet, het koninkrijk van Israël, dat zal helemaal niet komen. Hij zegt niet, de rol van Israël en de roeping van Israël, de uitverkiezing van Israël is voorbij. Met zijn antwoord bevestigt hij het idee van het herstel van het koninkrijk van Israël. Hij zegt, het is niet aan jullie om te weten wanneer dat zal gebeuren. Het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Met andere woorden, de Vader weet en de Vader heeft gesteld op welke tijd en bij welke gelegenheid dit zal gebeuren. Maar met zijn antwoord bevestigt hij het idee van het herstel van het koninkrijk van Israël. En ik hoop dat u daar zicht op hebt. Jezus is bij zijn geboorte heel duidelijk aangekondigd als de koning van Israël, de koning van de Joden. De engel Gabriel zei tegen Maria, hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En ik zou u nog 10 andere teksten kunnen noemen, alleen al uit het Lucas-evangelie, van dezelfde schrijver als dit boek, die allemaal gaan over Jezus roeping, Jezus uitverkiezing ten aanzien van Israël. Hij is de gezalfde. Hij is de Christus. Hij is de Messias. Dat is alle drie hetzelfde. Wat betekent Christus eigenlijk? Dat is het Griekse woord voor het Hebreeuwse woord. Messias. En het betekent allebei Messias, Christus, gezalfde. Waarvoor is hij gezalfd? Hij is gezalfd om koning te zijn. Want koningen werden vooral gezalfd. Dus ik wil u de vraag stellen, beseft u wat het betekent dat u Jezus als Christus beleidt? Beseft u wat het betekent dat u christen bent, genoemd naar de Christus? Dat wil zeggen dat u gelooft dat Jezus de Christus is. En dat wil zeggen dat u gelooft dat Jezus gezalfd is om koning te zijn in deze wereld. Dat is het goede nieuws. Daarom gaat het in dit gedeelte ook niet alleen om zijn verheerlijking en dat hij van de hemel, dat hij naar de hemel is gegaan en aan hun ogen onttrokken is, maar dat hij ook weer terug zal komen. Hij zal weer verschijnen in deze wereld. Zoals hij aan hun ogen onttrokken is. Ze konden hem niet meer zien, want hij werd in, er kwam een wolk. En die wolk was niet een wolk waar de regen uitkomt. Nee, dat is niet een wolk zoals wij heel veel wolken zien, altijd in Nederland. Of niet altijd, maar vaak wel. Maar weet je, wij weten heel goed wat wolken zijn. In andere delen van de wereld weten ze dat wat minder. Maar het was niet zo'n soort wolk. Maar het was de Shekinah heerlijkheid. Het was de wolken die Israël geleid heeft door de woestijn overdag. En het was de wolk die er was op de verheerlijking, bij de verheerlijking op de berg. Toen Jezus glorie daar zichtbaar werd en de Shekinah, de heerlijkheid van God geopenbaard werd. Het was niet een fysieke wolk waarin Jezus werd opgenomen, maar het was heerlijkheid. Hij is gewoon in heerlijkheid opgenomen. En hij zal ook weer in heerlijkheid verschijnen. Dat is onze hoop voor de toekomst. Onze hoop voor de toekomst is niet het sterven. Wij verwachten niet het sterven, wij verwachten niet de dood. We zien niet uit naar de dood. Maar we zien uit naar de wederkomst. Daarom hebben we hier vanavond en op zondagavond altijd Maranatha-samenkomst. Want dat is de spijker op zijn kop ten aanzien van het goede nieuws. Jezus gaat komen. Jezus gaat komen in deze wereld. En dan zal er een einde komen aan alle lijden en onderdrukking en terreur en moeite en pijn in deze wereld. Dat is onze zalige hoop, de parousia, de verschijning van de Heer Jezus. Maar dat heeft wel verband met Israël. En dan kom ik weer terug op Israël. Is het in deze tijd dat u het koningschap van Israël zult herstellen? Is het in deze tijd, Heer, u bent de Messias? Is het in deze tijd dat u plaats zult nemen op de troon van uw vader David? Is het in deze tijd dat u zult regeren in Israël, dat u Israël zult bevrijden van de onderdrukking? En dan zegt Jezus, dat gaat inderdaad komen, maar eerst zullen jullie getuigen zijn. Eerst zullen jullie uitgezonden worden. Eerst zullen jullie de hele wereld gaan bereiken. Jullie en jullie navolgers zullen de hele wereld gaan bereiken. En in die tijd zitten wij nog. Maar dat koninkrijk gaat ook komen. En dat heeft wel verband met Israël. En dan kom ik even terug op. Ik heb het net gehad over de leidende kerk. Maar Israël leidt ook. De kerk wordt vervolgd. Maar Israël wordt ook vervolgd. Ik bedoel, we leven in hele gekke tijden wat dit betreft. Ik heb net nog zitten kijken naar het nieuws van gisteravond. Over wat er gisteren ook weer allemaal is gebeurd bij de Universiteit van Amsterdam. En is het gekke dat de NOS maakt ervan dat ze tegen de oorlog in Gaza zijn. Maar wat ze een en al skanderen is Free Palestine. Dus het gaat hun helemaal niet zozeer om Gaza. Het gaat hun om dat heel Israël moet verdwijnen. Ik vind het een beetje naïef van de NOS dat ze dat dan niet doorhebben. Dat het een soort anti-Zionistische agenda is. Sterker nog, dat het gewoon antisemieten zijn die zich openbaren. Maar die mensen schreeuwen allemaal Free Palestine. En NOS maakt ervan dat ze tegen de oorlog in Gaza zijn. Maar er zit veel meer achter. Er is nogal wat gaande in de wereld. Dit is slechts een greep uit alle dingen die zich de laatste tijd openbaren. Ik was gisteren op een vergadering in Nijkerk. En toen vertelde Roger van Oort mij dat er afgelopen week een aantal jonge dames uit Israël te gast waren bij Christenen voor Israël. Die gingen ook nog naar Amsterdam. 6 jonge meiden van begin 20 of zo. En liepen door Amsterdam. En ze zeiden tegen elkaar, laten we maar niet met elkaar praten. Laten we maar niet op straat met elkaar praten. Want dan horen mensen dat we Hebreeuws spreken met elkaar. Laat maar gewoon niks zeggen. Maar ze werden toch herkend als Joodse jonge dames. En ze werden zo belaagd dat ze een winkel in hebben moeten vluchten. Om geen geweld over zich heen te krijgen. Ik zat de afgelopen dinsdagavond nog in het vliegtuig. Ik ben dinsdagavond geland in Amsterdam. En ik had wonderlijk best wel contact met heel wat Joodse mensen om me heen. En er was ook een ouder echtpaar. En ik hoor die man zeggen, hij had een kebbeltje op in het vliegtuig. Ze waren ook weken in Israël geweest, bij familie. Maar wonen hun hele leven al in Amsterdam. En ik hoor hem zeggen, ik doe mijn kebbeltje maar weer af. Want ik ben nu weer in Nederland. Zelfs op Schiphol kan ik maar misschien beter niet een kebbeltje dragen. En dat is de tijd waar we nu in leven. We leven in gekke tijden. Israël wordt bedreigd. De kerk wordt bedreigd. De kerk wordt vervolgd. Het lichaam van Christus. Het lichaam van de Heer Jezus. Maar Israël wordt ook bedreigd en vervolgd. Het volk van de Heer Jezus. Hij is de koning der Joden. Hij is de Messias van Israël. Hij is de zoon van David. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Jezus hoort niet alleen bij de kerk, hij hoort ook bij Israël. En dat is waar we mee te maken hebben. Het is bizar dat de hele wereld zich zo bemoeit met dit kleine landje. Het is zo'n piep, piep klein landje. Het is veel kleiner dan Nederland. Er zijn veel ergere situaties in de wereld als het gaat om onrecht. Als het gaat om slachtoffers die er vallen. Er zijn andere oorlogen waar veel meer slachtoffers vallen, waar veel minder aandacht voor is. Maar Israël wordt vals beschuldigd van alles en nog wat. Israël wordt onder de misdadigers gerekend, zoals Jezus onder de misdadigers werd gerekend. En zoals broeder Kosha in India onder de misdadigers werd gerekend. Het is allemaal parallel. Maar hetzelfde geldt ook ten aanzien van Israël. Dat door lijden heen het tot heerlijkheid zal komen. Dat Gods plannen niet falen. Dat de verheerlijking van Jezus ook betekent dat zijn roeping ten aanzien van Israël, dat hij terug zal komen en dat het koninkrijk gaat komen. Dat het koninkrijk van Israël hersteld zal worden. Daar gaat het hier toch om. Dat staat hier gewoon. Is het in deze tijd, heren, dat u het koninkrijk van Israël zult herstellen? Het koninkrijk van Israël zal hersteld worden. En dat zal betekenis hebben voor de hele wereld. En daarom, hè, het is gewoon al die strijd tegen zowel de kerk als tegen Israël is demonisch geïnspireerd, omdat Satan de plannen van God wil dwarsbomen. Dat komt vanwege de geestelijke strijd die gaande is in deze wereld. Wij leven in een geestelijke wereld. De dingen moeten geestelijk geduid worden. Maar het heeft allemaal met die geestelijke strijd te maken. Maar de hemelvaart van de Heer Jezus betekent dat hij uiteindelijk al zijn vijanden zal maken tot een voetbank voor zijn voeten. En dat hij ook alle vijanden van Israël zal overwinnen. En dat er een einde zal komen aan degenen die het volk van Israël willen uitmoorden. Want die zijn er vandaag de dag weer. In elke generatie staat er wel iemand op die zegt, dit volk moet dood. En in die tijd leven wij opnieuw. En het is belangrijk dat we daar oog voor hebben. Maar de listen van Satan en alle boze plannen, de schemes of the devil, zoals Paulus het noemt, de tactieken van de duivel, en al zijn pogingen om de komst van het Koninkrijk van God te dwarsbomen, zullen nergens op uitlopen. Omdat Jezus Christus regeert en heerst en de koning der eeuwen is en alle macht heeft. En daarom mogen we ook ten aanzien van Israël, weet je, ik zit met mijn neus bovenop het nieuws. Ik werk mee aan de krant die we elke maand maken voor Israël. De krant Israël Actueel. Ik ben wekelijks, bijna dagelijks met het nieuws over Israël bezig. En soms, er was er één redactielid van de week die zei, soms kan ik het nieuws niet zo goed meer aan. Soms moet ik echt even een time-out nemen in het volgen van het nieuws. Met alles wat er nu gebeurt. Het is echt wel een beetje verontrustend. Gekke dingen die zich openbaren. Maar te midden van dat alles mogen we, net als wat ik net zei, dat we ons niet focussen op ons persoonlijke leed. Dat we ook niet ons focussen op de dreiging van Israël. Maar dat we vooral ons focussen op de Heer Jezus en op de Heer God. Op de God van Israël. En dat we inderdaad, zoals Johannes ons vanavond zo mooi heeft geleid, in aanbidding. Aanbidding van deze God en verheerlijking van hem en verblijding in hem en verheuging in hem. En dat we vervuld worden met geloof. Dat blijft hij het doen. Dat we vervuld worden met geloof en met verwachting en met hoop. En met gewoon in hem te blijven en zijn woord te lezen en naar hem te kijken. En dat onze liefde voor Jezus wordt aangewakkerd dwars door alles heen. Want niet de tegenstanders, niet de vijanden, niet de Satan, niet de zonde, niet de dood, niet onze eigen falen, niet onze moeilijke omstandigheden, niet het lijden, niet de verliezen die we lijden. Niks, maar dan ook niks in dit leven voert de boventoon wat betreft wat ons leven bepaalt. Maar ons leven wordt bepaald door de Heere God en door de Heere Jezus Christus en zijn genade over ons. Dat hij ons heeft vastgepakt, dat hij een plan met ons leven heeft. Hij heeft een plan met de kerk, hij heeft een plan met Israël. Hij is de Heer die regeert, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En hij gaat komen en zijn plannen zullen volvoerd worden. En dat we daar ons op focussen, op de Heere, op de grote koning. En het feit dat hij de komende koning is en dat zijn koninkrijk spoedig mag komen. En laat ons daarom bidden inderdaad, zoals ook vanavond al is gebeurd. Laat ons bidden dat zijn koninkrijk spoedig zal komen. Laat ons bidden, kom Heere Jezus, kom spoedig. Dat is onze hoop. En het zal ook werkelijk gebeuren. Geprezen zij zijn naam. Halleluja. Amen. Laten we met elkaar zingen. En we zingen met elkaar kroont hem, couplet 1 en 3, Johannes de Heer 115. Zodat staande met elkaar zingen, voor zover u in de gelegenheid bent, kroont hem, kroont hem. En dan zullen we daarna danken en bidden om de zegen van de Heer. blijven staan en dan zullen we de Heer danken en ook bidden om zijn zegen. Heere onze God, Heer, wij komen tot u en we zijn zo dankbaar voor de rijkdom die u ons geeft. Heer, dat we verlicht zijn met de kennis van het evangelie, dat u ons de ogen heeft geopend. We zijn u zo dankbaar, Heere, dat dwars door alles heen, dat u uw plannen volvoert. Heer, we zijn u dankbaar dat pijn de deur naar de hoop is. Heer, dank u wel dat u verheerlijkt bent en dat we naar u mogen kijken en dat we met u al zijn gezeten in de hemel. Dat niets ons kan scheiden van uw liefde, dat u uw hand op onze levens heeft gelegd en dat we in uw handpalmen zijn gegraveerd, dat niemand ons uit uw hand kan roven. Heer, dank u dat de leidende kerk zegen viert. Dank u wel dat het vervolgde Israël niet ten onder zal gaan. Dat u Israël heeft bewaard door de eeuwen heen. En dat u vandaag de dag de bewaarder van Israël bent. Die niet slaapt en niet sluimert. We bidden Jeruzalem vrede toe. We bidden voor de kerk in India, Heer. We bidden voor de weduwe van broeder Kosja, die zaterdag is vermoord, een jongen van 22. We bidden voor de weduwe van de voorganger die een paar maanden geleden is vermoord. We bidden voor alle weduwen en wezen van de vermoorde broeders en ook zusters die vermoord zijn in India en wereldwijd. O God, dank u dat het bloed der martelaren het zaad van de kerk is. We bidden voor onszelf. Heer, voor de kerk in Nederland, voor christenen ook hier in deze omgeving. Heer, hier op de Veluwe bidden u, zegen ons met waar we over hebben gelezen in Handelingen 1. U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Zegen ons met stromen van kracht, met kracht van omhoog. Zegen ons met wat Johannes noemde, dat we vlammend Jezus u zullen liefhebben. Dat er een heilig vuur in ons hart brandt, Heere, dat niet uitgedoofd zal worden. Wilt u olie op dat vuur gooien in ons hart, dat ons hart zal branden van liefde voor u, omdat u ons eerst heeft lief gehad. Dank u wel, Heer, dat u erbij bent. Zo dragen we elkaar aan u op en bidden we dat we sterk zullen zijn in geloof. Dat we vooral, Heer, ogen van het hart zullen hebben die zien op u en die u zullen zien. En dat we ziende op u onze weg zullen vervolgen. Steeds houd ik de Heere voor ogen. Hij is aan mijn zijde. Ik wankel niet. Heer, dat we met verlichte ogen van het hart u mogen zien van dag tot dag. Wij zien Jezus. Houd uw ogen daarbij alleen gericht op Jezus. De leidsman en voleinder van ons geloof. Zegen ons zo, Heer, met zicht. Dank u dat u dat ook vanavond heeft gegeven. Door uw woord, door de liederen. Dank u voor dit uur. We prijzen uw naam voor zoveel zegeningen. Wees ons nabij, Heer, als we deze plek verlaten. Mogen zo de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allemaal. Totdat Hij komt en onze Heer komt spoedig. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar als laatste het lied Glorie aan God, Glorie aan God. En voor daarna wens ik u nog een fijne avond toe, niet een fijne zondagavond, want dat is een vergissing om te zeggen. Een fijne donderdagavond en een fijn hemelvaartsweekend. En dan zingen we nog een laatste lied met elkaar.